Marcus. Lida Oort is ouderling van dienst. En we zijn blij en dankbaar dat er zoveel anderen zich ook inzetten voor deze dienst. Het techniekteam, de organist, de band, de vertaler, de koster. Dank voor jullie inzet. De bloemen van deze dienst gaan vanochtend of vandaag met een groet van ons allen naar Anneke van Bommel van de Koningsvaren. Zij kwam weer thuis uit het ziekenhuis afgelopen week. We hebben deze dienst 3 collectes. De eerste collecte is voor de diaconie. En de diaconie, dat is de zorg voor de mensen die het minder hebben of ziek zijn in de eigen gemeente. De tweede collecte is voor het werk in onze gemeente. En dan denken we aan het gebouw, maar ook aan de salarissen die we moeten uitbetalen. Maar ook aan de koffie die we na de dienst kunnen drinken. En de derde collecte is de 40 dagen tijd collecte. Vandaag is die voor de kerk in actie. En wel voor het volgende doel. In India werken veel Dalit-kinderen in steengroeven, waardoor ze vaak niet naar school kunnen. Kerk in Actie ondersteunt hen met voor- en naschoolse bijles en helpt de gezinnen, zodat de kinderen weer naar school kunnen en zo een betere toekomst krijgen. Iedere bijdrage helpt deze kinderen en geeft ze een kans op onderwijs en een beter en eerlijker leven. Deze collecte natuurlijk van harte bij u aanbevolen. Vanavond om 6:30 is er weer een dienst. Daarin zal dominee De Jong uit Woerden voorgaan. En aanstaande woensdag is het biddag. Dan is er om 3:00 een dienst voor de kinderen en de jongeren. En om 6:30 om 7:30 een biddagdienst. En daarin gaat in beide diensten zal dominee Koelewijn voorgaan. Wij willen deze dienst beginnen met het zingen van een gebed. En wel uit Psalm 43, vers 3. En dat begint met: O Heere God, kom mij bevrijden. Zend mij uw waarheid en uw licht. En wat er verder volgt natuurlijk in dit vers. Namens de kerkenraad wens ik u allemaal een gezegende dienst toe.
laten we samen stil zijn voor Gods aangezicht. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mijn leven hier op aarde, schrijft Paulus, leef ik in het geloof in de Zoon van de God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven, ook toen hij riep, mijn God, waarom verlaat u mij? Zingen we daarom nu Psalm 22, vers 1 en 12. gaan luisteren naar Gods wil voor ons leven. Ik lees een gedeelte uit 2 Korinthe 5 en daarna zingen we Psalm 51, vers 4. Paulus schrijft ook aan ons en zegt: wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat wij ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen gestorven zijn. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen wij vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend en ons heeft hij de verkondiging van die verzoening toevertrouwd. We zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen we u: laat u met God verzoenen. Te wille van ons heeft God hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Amen. Laten we samen bidden of God ons zegen wil in deze dienst. Trouwe Heer in de hemel, of u dat wil doen. Wat we zongen, de reiniging voltrekken. En of u ons wil aanraken met het bloed van het lam. Want dan zijn we genezen, vergeven en genezen. We komen u bidden. Wilt u zo in ons midden zijn dat we door de kracht van de Heilige Geest het lam zullen zien, het lam dat bloedt voor ons. En dan zijn we gerustgesteld. Wil u alles wat in de weg zou kunnen staan om dat evangelie diep in ons te laten klinken, uit de weg blazen ook door uw geest. En ons zo een rijk gezegend uur geven hier in uw huis, in het midden van een wereld vol verwarring, vol oorlog, vol schrik en pijn, vol bommen en drones en alles wat er verder is. Geef ons dat we bij dat alles en te midden van dat alles het lam uiteindelijk zullen zien en daaraan genoeg zullen hebben. Ontferm u zo over ons hier in de kerk en ook over de kinderkerk. Zegen ook onze kinderen. Wil ook hen vervullen met uw liefde. Wees ook bij allen die thuis meeluisteren en meekijken. Geef ook hen een rijk gezegend uur. En woon zo, trouwe God, in ons midden. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar twee Bijbelgedeelten. Die zullen worden gelezen door Jos Verloop en Margriet Jonkers, als ik het wel heb. Het eerste is Jesaja 53, vers 1 tot 7. Ik heb het dus goed, zie ik. En het tweede is Johannes 1, vers 26 tot 34. En daarna zingen we lied 109 uit de Evangelische Liedbundel. En kan misschien intussen het scherm hier ook aan, want dan kan ik dat lied ook meezingen.
Jesaja 53, vers 1 tot 7. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere openbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. De man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open.
We vervolgen de schriftlezing met Johannes 1, vers 24 tot 36. Ja. En zij die gestuurd waren, behoorden tot die fariseeën. En zij vroegen hem: waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun: ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toekomen en hij zei: zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de geest ziet neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Hier eindigt de schriftlezing.
Ja, kindermoment, jullie zien het staan, maar dat klopt niet helemaal, want de kinderen hebben hun eigen kinderdienst. Maar, lieve mensen, ik heb begrepen dat sommige oudere kinderen, of die zich als een kind voelen, ook altijd een beetje nieuwsgierig zijn hoe het nou eigenlijk intussen met Tobias en Tineke gaat. Nou, ja, dat is vandaar dat, ik ga het toch maar vertellen. En daarna zingen we, dus geen kinderlied, maar dat mooie lied, opwekking 642. Nou, dat is woensdagmiddag. En Tobias en Tineke hebben met hun vriendjes de hele middag buiten gespeeld. Lekkere votten in de bosjes van het park. Van allerlei takken en zo hebben ze een soort van hut gemaakt. En toen verstoppertje en tikketje gespeeld. En dan is het tijd om naar huis te gaan. O, Jake, kijk nou eens, jouw jas, zegt Tineke. Die is me toch smerig? Ja, ze zijn allemaal wel een beetje vuil, tuurlijk. Maar die jas van Jake, nou, die is het ergst. Helemaal onder de vieze modder. Nou, zegt Jake, dat is erg. En mijn moeder heeft nog zo gezegd dat ik mijn jas schoon moet houden. Want ik heb geen zin om elke dag die jas van jou te wassen, zei ze. En kijk eens hier, zegt Tobias, moet je zien, Jake? Een grote scheur. En geschrokken kijkt hij naar zijn mooie jas. Nou, maar zo ga ik niet naar huis. Als mijn moeder dat ziet, nou, dan zwaait er wat. Ze is verschrikkelijk boos. Moet ik nou doen? En met een bang gezicht kijkt hij naar zijn vriendjes die er om hem heen staan. Ze zijn allemaal even stil. En dan zegt Tobias opeens, weet je wat? Trek gewoon mijn jas aan. Hij lijkt op die van jou en, nou, die van mij is toch aardig schoon. En er zit geen scheur in. En dan trek ik jouw jas aan. Ja, maar dat wil ik niet, reageert Jake. Dan krijg jij op je kop. Echt niet. Kom op, zegt Tobias. Hier is mijn jas. En geef mij die van jou. Maar Jake stribbelt nog tegen. Ik wil niet dat jij op je kop krijgt voor mij. Kom op, zegt Tobias weer. En morgen trek ik gewoon mijn andere jas aan. Maar jouw moeder dan, sputtert Jake nog steeds, die zal ook niet blij zijn. En dan krijg jij straf. Reken maar. Nou ja, antwoordt Tobias. Hij haalt zijn schouders een beetje op. Jammer dan. Hé, joh, zegt Tim, die erbij komt staan. Weet je wat? Stop die vuile jas gewoon onder in de wasmand. Dat heb ik ook een keer gedaan. Maar die scheur dan, zegt Jake nog. Oh, reageert Tineke. Nou, die maakt mijn oma wel. Die kan alles maken. In de Bijbel gaat het natuurlijk niet over Jake en zijn vuile jas met een scheur, maar wel over zonde. Onze foute dingen, fout dat van binnen zit. Ook een soort scheur van binnen, scheur in je hart, zoiets. Omdat we niet met heel ons hart, met alles wat je denkt en doet, niet doen wat Jezus wil. Dan krijg je ook straf. Dat vindt God erg. Maar nou zegt Johannes, kijk naar het Lam van God. Hij bedoelt, kijk eens goed naar Jezus. Want die is gekomen om jouw straf over te nemen. Hij zegt eigenlijk, geef mij jouw vuile gescheurde jas maar, al die foute dingen die we doen, geef die maar aan mij en dan krijg jij van mij mijn helemaal schone jas zonder scheur. Alles wat ik doe voor mijn Vader in de hemel, dat geef ik aan jou. Alsof jij het gedaan hebt. Nou, als Jezus dat zegt, dan zou ik maar niet tegensputteren zoals jij deed. Nou, daarover gaat de preek zo meteen. Maar als inleiding op de preek zingen we eerst opwekking 642. tekst en thema voor deze dienst is Johannes 1, vers 29. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Na het amen van de preek zingen we het Selalied Via Dolorosa. Soms is kunst nieuws, schrijft Willem-Jan Otten in zijn boek Zondagmorgen. Bijvoorbeeld wanneer er voor een goddeloos hoog bedrag een Christusportret van Leonardo da Vinci geveild wordt, of wanneer een beroemde Picasso een vervalsing blijkt te zijn. Maar zelden dacht zulk nieuws je uit om aandachtig naar het werk in kwestie te kijken. Maar niet lang voor de coronapandemie lukte het een bijna 600 jaar oud schilderij om onze blik iets langer dan gebruikelijk vast te houden. Het ging om de aanbidding van het Lam Gods door Jan van Eyck geschilderd, dat na jaren restauratiearbeid eindelijk weer in de Gentse Sint-Baafskathedraal was te zien. En die restauratie die had onthuld wat ooit was overgeschilderd. Maar dat nu vanaf het altaar, midden boven in de schilderij, alle aandacht opeiste. Het erom hoort u zo meteen. Eerst dat woord zonde. Zonde van de hele wereld zelfs. Nou, dat is nogal wat. Eén grote kluwe van menselijk falen, van alle schuld en kwaad van de wereld bij elkaar opgeteld. Diezelfde Willem-Jan Otten, die schrijft in hetzelfde boek: er is voor een modern, geëmancipeerd mens weinig achterlijker dan zondebesef. Nou ja, dat zou kunnen. Voor veel geëmancipeerde tijdgenoten zal dat misschien gelden. En toch, er zijn ook mensen, moderne mensen, die juist op een of andere geheimzinnige manier in de greep zijn geraakt van een soort van verlangen om eens een keer aangeraakt te worden. Misschien wel een collega, of jijzelf. Je loopt er tijden mee rond, met die onvrede van binnen, die onrust, die donkere stem, dat jij gefaald hebt, dat je tekort schiet, dat het anders moet. Het is misschien apart, vertelt Margriet van der Kooi in een van de boeken. Het is misschien apart, zegt een man een beetje verlegen, maar ik vind het prettig dat we in de kerk ook taal hebben voor wat niet lukt. Voor dat ongemakkelijke gevoel dat ik God en zijn schepping en de mensen tekort doe. Dat dat hardop gezegd wordt en dat dat klopt. Nou, is dat misschien waarom al die mensen Johannes opzoeken bij de Jordaan? Dat ze hun zonde voelen. En dat dat klopt. Tollenaars, Romeinse soldaten, bedriegers. Uit Jeruzalem en heel Judea komen ze naar de Jordaan om hun zonden te belijden, schrijft Matthäus. En dan vragen ze: wat moeten we doen? Nou, van alles, maar vooral dit, schrijft Johannes. Kijk naar het Lam van God dat jullie zonde wegdraagt. Voor de eerste lezers komen hier allerlei motieven uit de Bijbel bij elkaar. Ze hoorden de geschiedenis van Abraham en Isaac erin. Weet u wel, God zal zelf zorgen voor een lam als brandoffer, Genesis 22. En ze hoorden wellicht Exodus 12 erin, over het paaslam, waarvan het bloed op de deurposten moest worden gestreken. En achter dat bloed was je dan helemaal veilig. Maar ik denk vooral hoorden ze Jesaja 53 hierin. We hebben het gelezen over die man van smarten. Profetie over Jezus, weten we, als een lam dat geslacht gaat worden, om onze zonden doorboord, om onze wandaden gebroken. Nou, dat komt allemaal bij elkaar in Johannes 1, vers 29. In Johannes staat dat te dopen. En de volgende dag ziet hij hem naar zich toe komen. En dan wijst hij hem aan. Daar is hij, zegt Johannes. Gods zoon, gekruisigd, geboren, gekruisigd, begraven. Als het lam van God voor jullie. Johannes zal dat alles toen niet geweten hebben. Hoor het maar als een profetie waarvan wij de vervulling weten. Zie het lam. Ja, lieve mensen, wat doen we dat eigenlijk nog? Naar Jezus kijken als het lam dat je zonde wegneemt. Gekke vraag natuurlijk in de kerk. Vooral als er een mooi groot kruis hangt, zoals hier. Maar ik aarzel wel eens. Wij leven bij AI, algoritmes en social media en zo. En die passen zich aan bij wat jij wil. Spreken je ook niet tegen. En dat geeft natuurlijk een goed gevoel. Nou ja, zo leven we dan, met goede gevoelens en zo. Vooral als er een rijtje hartjes bij staan. Maar in de kerk is er ook andere taal. Hier bezingen we genade en vergeving. Want hier zoekt het lam jouw blik, uw blik. En lieve mensen, als het lam onze blik zoekt, dan geeft dat niet gelijk zomaar een goed gevoel. Want het lijden van Jezus Christus, dat trekt ons een verdriet in. En schrijft Martin Scholl, een christelijk denker. Dat trekt ons een verdriet in waar je eerder gemakkelijk met een boogje omheen liep. Want dat confronteert je. Als je goed kijkt naar dat lam, ja, dan confronteert dat je met jezelf. En met je lust. En met je geilheid. Met je onuitstaanbare eigendunk. En dan confronteert je met je angsten. En met je onvermogen. En willen we dat nog? Die confrontatie. Ik bedoel eigenlijk, kom ik nou ook daarvoor naar de kerk? Soms lijkt het alsof het kruis wegraakt uit onze liederen, verlangens, geestelijke behoeften. Dat Jezus plaatsvervangend lijden, zij willen ruilen met ons, het verhaaltje van Tobias en Tineke. Ja, zij willen ruilen met ons, dat niet meer het eerste is waar we aan denken bij geloven. Dat hij veel meer de oplosser, ja, van mijn problemen geworden is, dan verlosser van al ons kwaad. Ik vraag het voorzichtig, maar ik vraag het wel. Want het gevaar is groot dat God dan vooral degene wordt waarvan ik vind dat hij mij moet helpen als het tegen zit. Dus God als onze oplosser. Nou ja, er is genoeg genade bij hem om dat ook te zijn. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Een oude psalmregel is dat. En die nood is heel breed. Er hoort ook alle pijn, gemis, verdriet van dit leven bij. En het mag stem krijgen, ook in de kerk. Maar vanmorgen gaat het, het is ook immers de lijdenstijd, vanmorgen gaat het over vrede en vreugde die sterker is dan alle nood en verdriet van dit leven. Vrede die daar bovenuit gaat. Het leven die het leven draaglijk maakt. Maar ook dat zeg ik voorzichtig. Want als ik zo, we kennen elkaar, naar jullie kijk, dan denk ik, ja, die heeft dit meegemaakt, dat meegemaakt, die is ernstig ziek, kind overleden, man overleden, vader overleden. Staat je leven echt, is het dan nog draaglijk? Maar ik heb het gezien, meegemaakt, die wonderlijke vrede en vreugde stille blijdschap, ondanks alles, want ik zag het ooit bij mijn moeder. Ik was 15 toen zij overleed. Vorm van botkanker. Ze klaagde niet, nooit. Ook niet als de pijn hevig was. Ze zei dan, waarom zou ik klagen? Mijn heiland heeft nog veel meer geleden en hij voor mij. Ze ging heen met Psalm 72, vers 11. En dat hoor ik nog. Zo zong ze dat. Dat ging nog net. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa, vroeg en laat. De wereld horen volg mijn zangen met amen, amen na. Een missionair lied. Zo stierf ze. Hoe dat kan? Hoe kun je zoiets zingen terwijl je lichaam afgebroken wordt en je een betrekkelijk jong gezin moet achterlaten? Antwoord: als je naar het lam gekeken hebt dat al je zonden wegdraagt. En uit dat wonder, het wonder van het lam, daar leefde ze uit. Vroom en vrolijk tegelijkertijd. En dat heeft haar gedragen. Hij heeft haar gedragen, getroost en verblijd. En zo is ze gestorven. Dus het is, weet ik sinds mijn 15e, echt waar. Hij geeft vrede die alles te boven gaat. Dus daarom, kijk alsjeblieft naar het lam. Ook in deze geweldig verwarrende wereld. En klaag dan gerust naar het lam toe. Heer, ik weet het niet meer. Al die bommen en dreunende drones en zo. Al die grootspraak uit Amerika. Maar ik mag naar u kijken. En dat probeer ik telkens weer. U hebt het geweten toen al. Toen u daar hing, hebt u het geweten. U hebt het meegedragen. En u draagt ook mij, ook jou. Midden in alle verbijstering van deze tijd. Nou, en dat moet ik steeds weer horen. En daar moet de kerk ook niet over gaan zwijgen. Zie het lam van God. En daar staat Jezus. Alles voor je overgaat. Echt alles. Nog veel meer pijn dan wij ooit kunnen meemaken. En in zijn ogen kun je het hele evangelie zien. Hier is ziekte, bij hem genezing. Hier is nood, bij hem overvloed. Hier is strijd tegen de zonde, maar hij heeft overwonnen. Hier rouw en verdriet. Maar hij overwon de dood. Zie het lam van God. Maar ik kijk niet eens. Stel je voor. Ik kijk niet eens. Dat is toch verdrietig? Voor hem bedoel ik. En ook voor mezelf. En daarom dringt Johannes aan. De Heilige Geest weet wat er van afhangt. Eeuwig thuis of eeuwig verloren. En daarom dringt Johannes aan. En dan hoop ik dat de Heilige Geest vanmorgen ons hoofd, jouw hoofd, mijn hoofd, in zijn hand neemt en naar het lam draait. Weer naar het lam draait. Naar Jezus. Naar het kruis. Dan ben ik blij dat het er hangt. Elke keer als ik hier weer ben, dan zie je dat. Naar zijn wonden, zijn pijn. Naar zijn van God verlaten zijn. Voor jou, mijn God, zongen we. Zong hij, zei hij, waarom hebt u mij verlaten? Zie, kijk. En dan hoop ik ook, dat je onder zoveel liefde en genadige aandrang, dat je dan bezwijkt voor zijn liefde. En dan doet dat kijken naar het lam iets. Dan doet het, denk ik, twee dingen, vaak tegelijkertijd. Het confronteert je met jezelf, dat zei ik al. Dat is het eerste, zonder besef waar je niet meer omheen kan. En wonderlijk genoeg ook niet meer omheen wil, want het klopt. En het is alsof je er al lange tijd op gewacht hebt, dat je het eindelijk eens mag toegeven en veilig kan toegeven. Ja, Heere, zo ben ik nou. Zondaar in mijn bloedeigen leven. Ik durf nauwelijks opnieuw te kijken, toch mag het. Als Johannes roept weer, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt, je hoogmoed, mijn ongeloof, mijn eigen dunk en duistere lusten. Gods toren die op je rust, dat is confronterend, zei ik. Maar hij draagt het. En al draagden, draagt hij het weg naar het kruis. Nou, dat is het tweede. En dat gebeurt vaak tegelijkertijd. Het is alsof de Heere God in je ene oor fluistert hoe fout je bent. En in je andere oor hoe genadig hij is. Zie het Lam van God voor jou. Ten slotte nog een keer naar het begin met die rare vraag. Willen we hem nog, het Lam? Jezus als de gekruisigde voor jou. En Johannes, stel ik me voor, kijk nou even naar jullie jongens en meiden. En vraagt Jezus en jij. Vraagt hij, Jezus en jij. Jij en Jezus. Hoe zit dat? Je mag met hem ruilen. Jouw vuile jas. Voor hem, met die scheur erin. Zijn witte kleed voor jou. Helemaal rijk. Je mag ruilen, vind je ervan. Maar er zijn veel tegenkrachten die jou van hem willen losmaken. Op TikTok vind je mooie filmpjes, maar ook minder mooie. Filmpjes die jouw gezicht van het Lam willen wegdraaien. Ja, tegenkrachten, je snapt dat woord wel, denk ik. En daarom wil ik je een verhaal vertellen over Stef Bos. Dat las ik ergens. Stef Bos. Al jarenlang liedjesschrijver, waar veel ouderen naar luisteren, maar jongeren misschien ook wel. Hij is nu 64. Natuurlijk ook jong geweest. En regelmatig zat hij, Stef Bos, op het randje. Geloof ik wel, geloof ik niet. Geloof ik wel, geloof ik niet. Dat randje. Net als jij misschien. Beetje gelovig. Of ook dat niet meer. Maar ik ben wel hier. Of je luistert thuis mee. Ook al weet je eigenlijk niet eens meer waarom je hier bent. Maar zomaar ergens verstopt in je bestaan kan ook iets anders zitten. Een zegen van je opa, van je oma die in God geloofde, die van jou hield en die iets in jou zag. Nou, dat vertelt Stef Bos over vroeger. Hij komt uit Veenendaal. Toen hij een tiener was, was dominee J. Overduin predikant in zijn gemeente. En die Overduin die had de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. De hel van Dachau, een kamp. Omdat hij in zijn preken protesteerde tegen de nazi's en hun ideologie. En vader Bos was diaken in de kerkenraad en zodoende kwam Overduin bij hen over de vloer. En die jonge Stef Bos, jong als die was, voelde iets in hem. Die zag iets in hem, in die dominee. De zachtmoedigheid zag hij. Een mens die zich verzet heeft, die in de hel is geweest en die nou jouw dominee is. Dat zag hij. En je vader kijkt tegen hem op. En je voelt iets van het innerlijke leven van deze man, van zijn geloof, van zijn kracht. En die indrukken reizen een leven lang met je mee. En dat kan ineens bovenkomen. Misschien heb jij ook zulke herinneringen van je oma, van je opa, je dominee, je vriend. Diep weggestopt wellicht, maar toch. Die uitnodiging van Johannes, die roept het ineens wakker. Had je niet op gerekend. En nou zit je hier. En je wilde eigenlijk alles wel loslaten. En ineens schaam je je. Schaam je je voor die liefdevolle opa en gelovige dominee. Maar vooral voor God. Je voelt je zonde. Ja, je fouten. Je onverschilligheid. Tranen die er nooit waren, maar nu bovenaan zitten, terwijl de blik van Jezus jouw ogen naar zich toe trekken. Want Johannes wijst hem vanmorgen ook voor jou aan. Zijn blik, het lam van God, als jouw ongeloof, jouw plan om ermee te stoppen, je afkeer van de kerk en al je andere fouten wegdraagt. Nou, zeg maar amen op. Of als je dat mooier vindt, het is ook mooier. Zeg maar halleluja. Amen, zeg dat maar. En laat je op zijn handen, op zijn tijd, eenmaal de hemel binnendragen. Goed, de preek is nou bijna uit. Ik zou nog, weet u wel, ik zou nog over dat schilderij in de Gentse Sint-Baafskathedraal vertellen. De aanbidding van het Lam God, ooit door Jan van Eyck geschilderd. In 2020 kwam de restauratie klaar en toen bleek er iets vreemds aan het schilderij. De oorspronkelijke verflaag, dus die van de gebroeders van Eyck, die was goed bewaard gebleven. En dat lam van God zag er nu heel anders uit. Niet meer een gewoon lam met ogen zo'n beetje hier, maar een lam dat je recht aankijkt. Kijk, links is het plaatje van het lam dat overgeschilderd was. En kijk eens naar dat rechtere lam. Dat kijkt jou aan. Een lam die alle aandacht opeist. Kijk maar goed. Met twee grote ogen aan de voorkant. Nou, dus, dan word je eigenlijk gedwongen, is ook de bedoeling, gedwongen het lam van God aan te kijken. Of je moest je hoofd afwenden, zoals een koppige ezel, of overschilderen dus. Maar nu kijkt dat lam weer. Zie het? Ook naar jou, naar u. Mooi, hè? Het lam dat onze ogen zoekt. En dan mogen wij de zijne zoeken. En wanneer Christus als lam van God jou dan zo blijft aankijken, ja, indringend, ontdekkend, bevrijdend, zachtmoedig en vol liefde, en je in zijn ogen leest: al jouw zonden heb ik weggenomen. Lieve mensen, dan draai je hoofd toch niet om. Maar bezwijk je met al je hoogmoed, trots en eigendunk. Dan kniel je. Dan dank je. Dan aanbid je. En wat hou je dan veel van hem? Amen.